Het is toch wel maar dat is in Jezus zijn wij gered. Wij zijn bezig met het thema genade in Maastricht. En we doen dat, wij hebben altijd een jaarthema. En dat, onze lessen zijn dan gebaseerd op dat thema. Natuurlijk is een jaar niet voldoende om te praten over genade. Maar we zijn er toch aan begonnen. Wat is dat dan? Gisteren moest ik mijn dochter weer brengen naar kamp in Dardenne. En ik nam de afslag daar bij Sart. Dan ga je linksaf en dan moet je de volgende links naar Zolder. Dan moet je voorsorteren. En dan staan er gemarkeerde strepen. Dan mag je niet over, dan rij je langs en dan ga je naar links. Dat pijltje naar links. Dus ik reed daar netjes zo. En dan kom je bij die pijl naar links en ik wilde daar invoegen. En toen was de een of andere zotte Belg, of wat het ook was. Hij reed een Belgische wagen. En die passeerde mij over die gemarkeerde strepen waar hij helemaal niet mocht rijden. En ik verwacht daar geen auto. Want er kan niks meer naast me rijden. Dat is alleen om linksaf te gaan. Nou, ik kon nog net mijn stuur omgooien naar rechts. Nou, anders waren we... Het was wel van zijkant tegen zijkant, maar... Is dat genade? Dat ik nog net het laatste moment dat stuur om kon gooien. Anders hadden we een serieuze botsing gehad. Net zoals die momenten dat ik mijn eigen ongeluk, dat ik wel een ongeluk heb gehad. Of dat je een operatie hebt doorstaan. Of dat je een operatie moet meemaken en zo. Hoe genadevol is God? En hoe werkt hij op wonderbaarlijke wijze in je leven? En zoals Peter straks al zei, in slechte tijden, in goede tijden, in zegeningen. Maar ook in pijn, ook in verdriet. Ook in tegenslag. Zo werkt hij. Nou, onze redding is bij de Heere. Dat is voor ons allemaal duidelijk. Maar het kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Onze redding is bij de Heere. Onze redding is niet bij onszelf. De redding ligt niet bij de verzorgingsstaat. En daar gaan we steeds meer naartoe. Met onze Belgische staat, Nederlandse staat, Europese staat, wereldstaat. Dat de redding bij de staat ligt. Onze redding ligt ook niet bij de werkgever, bij de familie, bij de vriendenkring, bij de sportclub, bij het buurtplatform. In Nederland maakt het enorm opgang, de buurtplatform. Het wordt steeds meer gedecentraliseerd. Het gaat steeds meer naar de gemeentes toe. En de gemeentes decentraliseren ook. En dan gaat het dan steeds meer naar de wijken toe. En de buurtplatformen die moeten opspreken. Zeg maar het rondje rond de kerk. In België. Maar daar ligt de redding niet. De redding ligt bij Jezus Christus. En dat de redding bij de Heer ligt is natuurlijk geen nieuwe boodschap. Ik preek ook geen nieuwe boodschap. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar tegenwoordig willen de mensen steeds een nieuwere boodschap horen. Ze willen dat de boodschap gemoderniseerd wordt. Ze willen dat de boodschap aangepast wordt aan de tijdsgeest waarin wij leven. En dat is een fout waarin wij soms meegaan. We moeten helemaal geen nieuwe boodschap brengen. Want de boodschap van de Heer is dezelfde. Al die jaren altijd al geweest. Kijk eens naar Hebreeën hoofdstuk 13, als je wilt. Hebreeën 13 vers 7 en vers 8. En je moet niet denken dat ik iets nieuws ga vertellen vandaag. Dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Dat is ook niet de opzet. Ik wil ons gewoon aanmoedigen. In het feit dat onze redding bij de Heer ligt. Er staat geschreven, vers 7, Hebreeën 13. Houd uw voorgangers in gedachten die het woord Gods wat u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Jezus Christus, vers 8, is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Je hebt het zo mooi verwoord. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En het accent ligt niet alleen op de voorgangers die het woord hebben gesproken. Of die van het woord hebben gesproken of over het woord hebben gesproken van God. Maar ook op het geloof dat ze hebben uitgeleefd. En dat niet voor één dag of voor één maand of voor één jaar of voor één decennium. Dat vind ik het mooie in dit vers. Let op het einde van hun geloofswandel. En volg niet hun na. Volg niet Ruud na, Peter of wie dan ook. Maar volg hun geloof na. Daar gaat het om. Let op het einde van hun geloofswandel. En dat moeten we navolgen. Zo volhardend dien ik te zijn in mijn geloofsleven. En niet voor één dag. Ik wil een open boek zijn. Voor mijn kinderen, voor mijn gezin, voor de gemeente, voor mijn omgeving. Ik wil een open boek zijn. Ik wil zo een levend getuigenis zijn tot op mijn laatste ademsnik. En maandag hebben wij het erover gehad met euthanasie. Hoe moeilijk dat is, die keuzes en dan die morfinepomp en noem maar op. En de pijnstillende medicatie die helemaal niet fout is, maar waar het soms over de grens gaat en dan dat de medicatie het overneemt. Hoe kan ik een voorbeeld zijn tot mijn laatste ademsnik? Letterlijk. Ook dan kan ik nog steeds een getuigenis geven in zo'n moeilijke situatie. Ik kan natuurlijk niet van jou spreken. Maar ik kan wel over mezelf spreken. Over mijn streven in het leven om altijd en overal voor iedereen zichtbaar te zijn. Onder alle omstandigheden. Peter heeft straks nog gezegd. Hè? Onder alle omstandigheden een voorbeeld te zijn. Tot mijn laatste ademsnik. Weet je wat voor een grote verantwoordelijkheid dat is? Het drukt best op mijn schouders. Want ik wil er soms van weglopen. Ik wil er vaak genoeg van weglopen. Vandaag heb ik geen zin. Of vandaag zit ik in de put. En ik ken die gevoelens vanuit mijn depressie. Ik weet precies hoe dat voelt. En niet elke dag is hetzelfde. En je kunt de dagen niet vergelijken. Je kunt mensen ook niet vergelijken. Je kunt depressies niet met elkaar vergelijken. Je kunt situaties niet met elkaar vergelijken. Maar we maken allemaal wel zo'n dag door, zo'n zwartgallige dag door. Of zo'n zwartgallige week. Dat we eigenlijk niks kunnen hebben. Dat er zelfs geen plaats is voor de Heer. Hoe kan ik dan een voorbeeld zijn? Ik wil juist wel een voorbeeld zijn. Ik wil een open boek zijn, een levend voorbeeld. Mijn hele leven lang. Dan heb ik steun nodig van mijn gezin, van mijn omgeving, van mijn broeders en zusters, van de gemeente, van God. En het helpt om te beginnen bij mijn besef dat Christus mijn redder is. Ik kan het niet, maar Christus kan het wel. Wat een mooie kans om het geloof te delen en het geloof te laten zien. Begin bij jezelf. Begin thuis. Jezus Christus is altijd hetzelfde, hebben we net gelezen. Vers 8. Jezus Christus is nooit veranderd. Zijn woord is nooit veranderd. Het woord van Christus is al meer dan 2000 jaar betrouwbaar. Sta je er wel eens bij stil. Mensen willen vernieuwing, ze willen modernisatie. Ze willen iets anders horen. Maar waarom? De boodschap blijft hetzelfde. Wij hoeven geen andere boodschap te verkondigen. De boodschap van Christus is hetzelfde. Die mogen we nog steeds verkondigen. Het zal ook nooit veranderen. Wat de Heer Jezus eens heeft gesproken, blijft altijd bestaan. Als een huis op de rots. Jezus haalt zelf een voorbeeld aan. Zo is het woord van Christus. Als een huis op de rots. Mag stormen, mag regenen, mag waaien. Op het zand zal het vergaan. Maar op de rots. Jezus Christus is onze rots. Het woord van God blijft altijd bestaan. En daar kan elke christen, daar kan ik op bouwen. Daar kun jij op bouwen. Gods woord is betrouwbaar. Gods woord is onveranderbaar. Laat dat verankerd zijn. We weten het allemaal. Maar passen we het ook altijd toe? Ik wil het toepassen, maar ik vergeet het soms. En soms komt er iets tussen, of ik laat er iets tussen komen. Maar dat moet niet. Dat wil ik ook niet. Gods woord is altijd hetzelfde. Mensen veranderen. Jij verandert, ik verander. Regeringen veranderen, wereldbeelden veranderen, zelfs wereldgodsdiensten veranderen. Maar God en Gods woord blijft altijd hetzelfde. En het zal ook altijd hetzelfde blijven. En dat is mijn anker. Dat is mijn ankerpunt. Kijk in Johannes hoofdstuk 1 vers 1. Je kent de tekst. Maar het is een ankerpunt in ons geloof. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat ankerpunt. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat ankerpunt. En als je dan kijkt in vers 14. Dan staat er, het woord is vlees geworden en het woord heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Jezus Christus, het vlees geworden woord. Als je dan kijkt in vers 18, zelfde hoofdstuk. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Het zijn standaard versen. Maar ze mogen verankerd zijn, ze moeten verankerd zijn. Ze horen verankerd te zijn. Ik wil dat ze verankerd zijn in mijn leven. Ik wil die omarmen. Ik hoef niet te moeten nadenken. Die moeten er gewoon zijn. En wanneer ik niet in de gelegenheid ben voor mijn Bijbel, dan zijn die daar. En dat geeft mij de steun en dat geeft mij de kracht. Om die basiskennis te hebben. En als je dan even springt naar hoofdstuk 17, vers 17. Wanneer Jezus bezig is met het hoge priesterlijke gebed. En dan is hij aan het bidden voor zijn discipelen. Voor zijn apostelen. En wat zegt hij dan? In vers 17, heilig hen in uw waarheid. En wat zegt hij dan? Uw woord is de waarheid. Geloof je dat? Dat is wat jij voor jezelf moet bepalen. Geloof je dat? Nou, ik geloof dat. Dan moet ik het ook uitleven. En dan moet ik het ook toepassen in mijn leven. En dat is waar die eeuwige strijd is in mezelf. Ik kan niet voor jou spreken, maar voor mezelf. Dat is waar die eeuwige strijd is. Ik geloof dat en ik wil dat ook. Dan moet ik het ook doen. En dan moet ik het ook naleven. Nou, het eerste punt dat ik wil maken is, in Christus zijn we gezet. Dat weten we allemaal. Maar het gaat erom dat het verankerd zit in ons leven. Wanneer je met iemand spreekt, wat wil je dan zeggen? Wanneer je één zin mag zeggen, wat wil je dan zeggen? Wanneer je 5 minuten hebt, wat kun je dan zeggen? Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 2. Ik lees het even voor, vers 36 tot en met 42. Ik haal alleen even een klein stukje uit dat hoofdstuk. De toespraak van Petrus daar op Pinksterdag. En dan komt hij tot de essentie en dan zegt hij in vers 36. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun. Bekeert u en ieder van u laat zich dopen. Op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij. En hij vermaande hen zeggende. Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan die zijn woord aanvaarden. Lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. En de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Daar bleven ze bij volharden. Nu, wij weten het allemaal. Elke persoon dient zich te bekeren tot de Heer en te luisteren naar God. En te luisteren naar de opdrachten die God geeft. En dat daarmee begin je, en daar zijn we al mee begonnen. We zijn hier geen christenen aanwezig. Daar zijn we al mee begonnen. Maar om dat uit te voeren, dat is stap 2. Het is supergoed en het is de hele bedoeling om de beginstap te maken. Maar daar moeten we niet blijven hangen. Nu moeten we verder gaan. En we moeten ons leven volledig wijden aan de Heer. Met vallen opstaan. Met terugslag. Met soms tegenzin. En vaak goede moed. Met soms catastrofes die je overkomen. Waar je niet om hebt gevraagd. En toch is Christus onze redder. Ik moet beginnen met volharden bij het onderwijs. Niet mijn onderwijs. Maar het onderwijs der apostelen. En dat vind je niet bij mij. Natuurlijk kan ik een levend voorbeeld zijn. En ik wil een levend voorbeeld zijn. Ik moet een levend voorbeeld zijn. Maar hier is het onderwijs der apostelen. Dus zoek het na. Kijk het na. Elke dag weer opnieuw. In Gods woord zelf. Kijk in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 8 en 9. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Wauw. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. In Christus Jezus bereikt elke christen het einddoel des geloofs. Is dat niet ons streven van ons allemaal? Om dat met elkaar te delen, waar we samen onze vreugde en samen onze toekomst mee plannen. Ons hele leven stemmen we daarop af. Straks voor altijd samen met Christus te zijn, in Gods Koninkrijk. Dan moet ik niet wachten tot mijn laatste ademsnik. Ik moet wel een voorbeeld zijn tot mijn laatste ademsnik, maar ik moet niet wachten tot mijn laatste ademsnik om daaraan te beginnen. Ik moet vandaag beginnen. Ik moet niet wachten tot morgen. Dat is een beetje onze menselijke natuur. We wachten tot morgen, we wachten tot volgende week. We proberen compromissen te sluiten met God. En we proberen ergens een balans te vinden. We zeggen, ja, als dit, dan dit. Nee. Zo gauw als ik dit besef, dan moet ik er ook aan beginnen. Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag. Om zorg te dragen dat je leeft volgens de maatstaf die God heeft ingesteld. Voor elke christen. En die maatstaf, ja, ik kan je die maatstaf vertellen. Maar die maatstaf, je hebt mij niet nodig om die maatstaf te weten. Gods woord zegt jou wat de maatstaf is. Hoe jij moet leven volgens de richtlijnen van God. Het tweede punt dat ik wil maken is, redding is noodzakelijk voor elke christen, voor elke persoon die verantwoording aflegt aan God. En dat is een keuze die je maakt. Kijk eens op Psalm 53, vers 1 tot en met 4. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Is dat zo? Voor mij niet. Ik zeg, er is wel een God. Maar hoeveel mensen zijn er niet die zeggen, er is geen God? En dan ben je uitgepraat. Wanneer je met iemand in gesprek bent, overgelopen en zegt, ja maar, er is geen God. Dan heeft het woord van God ook geen zin en betekenis in zijn leven. En ik kan het alleen maar respecteren of aanvaarden. Nou, respecteren misschien niet, maar ik kan het alleen maar aanvaarden. Wanneer iemand zegt, er is geen God, dan hoeft hij ook niet te luisteren naar God. Dan heeft hij ook geen rekenschap af te leggen aan God. Denkt hij. Uiteindelijk zal hij wel rekenschap af moeten leggen. Maar hij denkt, ik hoef geen rekenschap af te leggen aan God, want God bestaat niet. Maar weet je wat nou het probleem is? Ik geloof wel dat God bestaat. Dus kan ik ook niet zeggen, ik moet geen rekenschap afleggen aan God. God laat mij niet los. God heeft altijd tot mij gesproken door zijn woord, door mijn vrouw, door mijn gezin, door mijn broeders en zusters, door de omstandigheden. Hij wijst me altijd op het feit dat hij bestaat. En soms ben ik ongewijs, eigenwijs. En soms ben ik zondig door te stellen van, hé, nu even niet. Maar zo wil ik niet zijn. Ik wil geen dwaas zijn. Ik wil luisteren naar God. Kijk wat er verder staat, vers 2. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht. Niemand is er die goed doet. God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En als je dan verder leest, staat, hebben zij dan geen kennis? Die bedrijven zijn ongerechtigheid. Hebben ze dan geen kennis? Ja, ze hebben zeker wel de kennis. Maar ze leggen de kennis naast zich neer. Als je zegt dat God niet bestaat, dan hoef je geen rekening te houden met God in jouw eigen gedachten. Hou jezelf niet voor de gek. In de Johannesbrief, Raf heeft aan hoofdstuk 4, als je vanaf hoofdstuk 1 daar, God is licht en bij hem is geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we in het licht wonen, dan moeten we ook handelen naar het licht. Dan moeten we ook wandelen naar de maatstaf die God heeft ingesteld. De zonde kan niet bij God zijn. En daarom is het onmogelijk voor God om zondig gedrag in ons leven te tolereren. God kan het niet accepteren. Daarom moeten we er ook komaf mee maken. God wil niet dat we zondig zijn. En toch is de Satan de hele tijd bezig om te duwen tegen ons leven. De hele tijd probeert hij ons te overtuigen om zondig te zijn. En jij moet beslissen hoe ver je de Satan laat gaan. Zet je de Satan buiten de deur en zeg je, achter mij Satan? Of laat je de Satan binnen in je hart? En die keuze moet ik elke dag, elk moment weer maken. Iedere keer wanneer ik weer geconfronteerd word met een zondige situatie, moet ik beslissen of ik dat accepteer, tolereer en omarm. Of dat ik zeg, hé, ga weg, want ik wil in het licht wandelen. En ik moet de zonde buiten de deur zetten. Kijk in Jesaja 59, vers 1 en vers 2. Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen. En zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Jesaja 59, vers 1 en vers 2. Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Hoe ik het wend of keer. Zonde wordt niet door God getolereerd. De zonde maakt een onoverkombare kloof tussen mij en tussen God. Wil jij een relatie met God? Wil ik een relatie met God? Dan moet ik komaf maken met de zonde in mijn leven. Hoe ik het ook draai. Het probleem ligt duidelijk op tafel. Hè? Ik ben een mens van goede voornemens. We praten nu over mensen die goed van wil zijn. Hè? We praten over mensen, hier onszelf, die willen luisteren naar God. En toch maken we er soms een puinhoop van in ons leven. En toch laten we de zonde binnensluiten. En de Satan is de machte om elke kraak, als we de deur op een kiertje zetten, om binnen te komen. Elke keer weer opnieuw. Ik wil geen puinhoop van mijn leven maken. Jij wil dat ook niet. Dan moeten we ook zorgen dat de zonde niet binnenkomt. We moeten de Satan geen macht geven, geen kracht geven, geen ruimte geven. De zonde moet volledig uit ons leven gebannen worden. In het licht. Daar willen we wandelen. Je moet niet denken dat het nieuw is. Je moet niet denken dat alleen wij daarmee te maken hebben. Kijk, Jesaja 64, vers 6. Zie, gij zijt toornig geweest omdat wij zondigden. In die toestand verkeerden wij lange tijd. En zouden wij dan verlost worden? Mooie vraag, hè? Je kunt dezelfde vraag stellen. Ja, in die toestand verkeerden wij lange tijd. Wij zondigden. En zouden wij dan verlost worden door de Heer? Wordt jouw leven hier niet mee omschreven? Wordt mijn leven hier mee niet omschreven? Zo wil het niet zijn. Scheiding, zonde brengt scheiding tussen God en tussen mij. En door de zonde in mijn leven kan ik niet verlost worden en is er geen relatie mogelijk met God, omdat hij niet kan luisteren als ik maar niet afkeer van de zonde in mijn leven. Ik moet mijn leven volledig aan hem wijden. God is getrouw. God houdt zich aan de afspraken die hij als soevereine Heer heeft gegeven aan de mensheid. En weet je wat? Daar proberen wij soms te schitteren. Want in onze vergadercultuur willen wij meezitten in het overleg. Wij willen meezitten aan de tafel waar de beslissingen worden gemaakt. En dat is soms het probleem. God heeft die afspraken neergelegd voor de mensen. Wij zijn het schepsel, hij is de schepper. Als je dat niet kunt accepteren in je leven, ja, dan heb je een probleem. Dan ga je schipperen. Want je wil meebeslissen met de schepper, terwijl je eigenlijk het schepsel bent. God heeft gezegd, zo en zo en zo is het. Zo moet je leven, en anders heb je een onoverkoopbare kloof. Ik moet me aanpassen aan God, en niet andersom. Elke dag weer opnieuw. Enkel en alleen, sorry. Enkel en alleen wanneer ik kom afmaak met de zonde in mijn leven, kan de relatie met God blijven voortduren. Kan ik aanspraak maken op de genade die God geeft. Door het zoenmiddel van Jezus Christus. Maar dan moet ik wel mijn deel doen van het werk. Het is niet alleen afhankelijk van de kruisdood van Jezus. Het is niet alleen Jezus die al het werk heeft gedaan. Ook jij, ook ik moet het werk doen. Wij moeten de zonde uit de deur zetten. Elke dag weer opnieuw. En daar hebben we soms elkaar voor nodig. Daar hebben we de Heer voor nodig. Daar hebben we besef voor nodig. Daar hebben we langmoedigheid voor nodig. Daar hebben we durf voor nodig. Moed voor nodig. We hebben inzicht nodig. We hebben besef nodig. We moeten op onze vingers getikt worden. We moeten soms tot het inzicht komen van, hé, we zijn verkeerd bezig. En jij bent niet slechter dan ik, of ik ben niet beter dan jij. Maar soms slaan we de plank helemaal mis. En dan hebben we elkaar nodig om elkaar aan te scherpen en te zeggen van, hé, weet je zeker dat je juist bezig bent? En soms vraagt het een dag, soms vraagt het een week, soms vraagt het een maand, soms vraagt het een jaar. Voordat je tot het juiste inzicht komt. Om die barrière die tussen jou en God kan ontstaan door de zonde op te lossen. Het derde punt dat ik wil maken is, door Christus Jezus worden wij terugverzoend met God. Nou, God is de schepper van de mens, dat weten we allemaal. En de beginrelatie is goed. Maar wanneer de mens onder invloed van de zonde, van de Satan, de zonde binnenlaat in zijn leven, wordt de relatie met God verbroken. Hoe we het wenden of keren. Zoals we reeds gezien hebben in Jesaja 59. Maar, door Jezus kruisdood is er terugverzoening mogelijk. En kan de verbroken relatie tussen de zondige mens en God hersteld worden. Enkel en alleen als de zondige mens, als de zondaar, enkel en alleen als ik de verzoening aanvaard en Gods richtlijnen volg, door de zonde uit de deur te doen. Voor de vergeving, voor de genade. Het is niet mijn maatstaf, het is Gods maatstaf. Het is geen vernieuwende boodschap. Het is de enige boodschap die God geeft. Over het reddingsplan. Jezus Christus. Hij is ons zoenmiddel. Kijk in Colossenzen hoofdstuk 1, vers 9. Colossenzen 1, 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En dank gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Door Gods Zoon kunnen wij verlossing krijgen en vergeving van onze zonden. De Satan wordt uitgeschakeld door Christus. En wanneer wij gehoor geven aan de opdracht van God om ons te bekeren en te laten dopen tot vergeving van onze zonden, kunnen wij een nieuw leven gaan leiden. Wat gaan we dan doen? Wandelen. In alle geestelijk inzicht. In alle wijsheid. De Heere waardig in hem alles te behagen. Daar draait het om. Mijn leven is helemaal veranderd. Mijn doel is helemaal veranderd in het leven. Ik wil goede werken gaan verrichten. Ik wil vrucht dragen. Ik wil oppassen in de rechte kennis van God. En dat maakt een hele andere insteek. Mijn carrière is niet meer zo belangrijk. Ik zeg niet dat carrières niet belangrijk zijn. Ik zeg niet dat je niet moet werken. Maar het belangrijkste is hoe God dienstbaar te zijn. Hoe God te dienen. Hoe op te wassen in de rechtvaardigheid van God. Hoe rein te zijn. Rein zijn is veel belangrijker dan dat je op de voorgrond staat. Je kunt heel stil in de achtergrond zitten. En een rein, godvruchtig leven leiden. Het zijn niet alleen die mannetjes die voorop staan en die de aandacht krijgen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de persoon met God. En dat wordt soms wel eens vergeten. Het is geen horizontale relatie met God. Het is een verticale relatie met God. Het is een enkelvoudige relatie met God. Het gaat tussen jou en tussen God. Ook niet je vrouw. Ook niet je man. Ook niet je kind. Ook niet je papa en je mama. Je opa en je oma. Of je broer of je zus. Je weet het, God heeft geen kleinkinderen. Het is een enkelvoudige relatie. Het gaat tussen jou en tussen God. Niemand anders is de schuld. Als jij de plank inslaat. Niemand anders krijgt debet of credit. Het gaat om jou. Ik moet beslissen of ik waardig leef naar Gods wil. Of niet. Ongeacht de omstandigheden in mijn leven. Kijk in Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 11 en 12. Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Jezus is en blijft en zal het altijd zijn het zoenmiddel voor elke zondaar. We kunnen geen andere boodschap prediken. Alles draait om Jezus Christus. En dat we die boodschap steeds uitdragen, uitleven. En daar ook een voorbeeld in zijn. En ik wil nog een paar teksten aanhalen om dat te laten zien. 1 Timotheüs 2 vers 15 bijvoorbeeld. 'Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Paulus schrijft dit, maar het gaat ook over jou, het gaat ook over mij. Onder welke ik een eerste plaats inneem, 1 Timotheüs 2 vers 15. 'Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. Jij beslist of je het aanneemt. 1 Timotheüs 2 vers 15. Klopt dat niet? Nee. Dat is dan 2 Timotheus 2, 15. Want ik heb het opgeschreven op een briefje. Ja, sorry. 1 Timotheus 1, vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Nou, Paulus schrijft dat. Maar het telt ook voor mij. Het telt ook voor jou. Jij bent die zondaar. Ik heb niet meer zonde dan jij. Jij hebt niet meer zonde dan ik heb. Christus Jezus, hij is betrouwbaar. En alle aanneming waard dat Christus Jezus voor ons gestorven is. Kijk in 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 13. Ik vind het zo'n mooie woorden hier. Maar het woord van God is niet geboeid. Is dat niet mooi? Maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen we ook met hem als koning heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Het woord is betrouwbaar. Het woord is niet geboeid. Het woord leeft. Gaan we terug naar de 1 Johannes. Christus Jezus is het woord. Het woord is altijd hetzelfde gebleven. En kijk dan in 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 5 en vers 6. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan is getuigd de juiste tijd. Het draait om Jezus Christus. Het draait niet om mij. Het draait niet om jou. Het draait om Jezus Christus. Kun je dat aanvaarden? Je hebt het al aanvaard. Maar leef je er ook naar? Leven wij ernaar dat Jezus Christus onze losprijs is? Dat Hij het zoenmiddel is? Dat Hij onze Heer en Heiland is? Dat de redding bij Hem ligt? De zaligheid is hier het einddoel des geloofs. Nou, laat je leven dan ook een open boek zijn. En laat je leven dan ook zo zijn dat het duidelijk mag zijn. Zelfs zonder woorden, dat het duidelijk mag zijn aan alle mensen in jouw omgeving. In conclusie, wanneer jij gehoor gegeven hebt aan de Heer om je te bekeren van je zonde, wanneer je een christen geworden bent, en dat heb je al gedaan, dan sta je niet langer alleen in deze wereld. En dat geeft kracht, dat geeft macht. Dan maak je deel uit van het grotere gezin van de Heer. Of ik nou in Maastricht ben, of hier, of in Hasselt, of in Genk, of weet ik veel waar, dat maakt allemaal niet uit. Waar het om gaat is dat ik deel uitmaak van het gezin van de Heer. Dat is de essentie. Maar alleen jij zelf kunt beslissen dat je gehoor geeft aan de Heer. Niemand anders kan het voor jou beslissen. Ook een gehoorapparaat niet. Ik kan mijn dochters wel aanmoedigen. Ik kan wel zeggen, kom naar de samenkomst. Maar ik moet ze toch loslaten. Of ze nou getrouwd zijn of niet. Of dat ze thuis wonen of buitenshuis wonen. Wat ik wil telt niet meer. Het gaat erom wat zij willen. En dat is een moeilijke fase in het leven van ouders en grootouders. Jij kunt alleen een voorbeeld zijn. Maar zorg er dan ook voor dat je een levend voorbeeld bent. Zodat ze elke kans die ze krijgen kunnen pakken. Door jouw goede voorbeeld. Niemand kan zich voor een ander bekeren. Weet je hoe lastig dat is? Nou, dan weet je ongetwijfeld uit je eigen situatie. Met je eigen familie. Ik heb het met mijn ouders, met mijn tweelingzus enzovoort. En jullie hebben ervaren dat ook zo. Weet je hoe moeilijk het is? Dat jij je niet kunt bekeren voor een ander. En je wilt ze wel in hun nekvel pakken. En je wilt ze meesleuren. En je wilt ze dit. En je wilt ze overtuigen. Maar wanneer ze zeggen, er is geen God. Dan moet ik het loslaten en beseffen dat ze gewoon dwaas zijn. Of ze dat nu willen horen of niet. En dat is wat een dwaas zegt in zijn leven. In zijn hart. Er is geen God. Kijk, van een klein kind kun je accepteren dat ze rumoerig zijn, dat ze lastig zijn, dat ze dingen doen die ze niet willen doen of niet horen te doen. Maar wanneer je op een bepaalde leeftijd komt, dan kun je dat niet meer accepteren. Dat is bij volwassenen ook zo. God laat ze hun eigen beslissing maken. Maar ik wil een open boek zijn, ik wil een voorbeeld zijn tot op mijn laatste ademsnik. Maar wanneer je dan die beslissing hebt gemaakt om je te bekeren, wanneer je een christen bent geworden, besef dan goed dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. God laat je niet los. En ik heb dat vaak genoeg ervaren in mijn leven. Op die dagen dat ik me wil afkeren. God laat je niet los. Hij blijft je overtuigen van zonde. Hij blijft je overtuigen van zijn aanwezigheid. Ik ben degene die in de fout gaat. God gaat niet in de fout. God is onveranderbaar. Gods woord is betrouwbaar. Het blijft al hetzelfde. Ik ben degene die pas op de plaats moet maken op sommige dagen van mijn leven. En daarom heb je elkaar nodig. En daarom hoor je deel uit te maken van het grote gezin. God zal mij altijd aanspreken op mijn levensstijl. En ik heb jou niet nodig om mijn levensstijl aan te passen aan God. Maar jouw voorbeeld telt wel mee. Vice versa. Maar wat ik vooral nodig heb is het besef dat God bestaat. En dat ik erken dat God mijn Heer en Heiland is. En dat redding alleen in Jezus Christus is. En dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen als christen. Een levend voorbeeld voor mijn gezin tot op een laatste ademsnik. Kijk in 2 Timotheus 2 vers 15. Maak er ernst mee u wel beproefd een dienst om voor God te stellen. En ik vind het zo goed. Let op, hier wordt speciaal geschreven aan de Belgen. Ik weet niet of je dat weet, hè? Nee, is je dat opgevallen? Let op wat er nu komt, hè? Maak er ernst mee u wel beproefd een dienst om voor God te stellen als een arbeider. Spreek niet over bedienen, hè? Is je dat wel eens opgevallen? Is die Frank wel eens gevallen? Want hier in België houden we wel van die hiërarchieën. En je hebt respect voor de dokters. En je hebt respect voor de status. En je hebt respect voor... Ik ben zelf bediende geweest. En die arbeiders, die kregen maar een week. En dit en dat. De klassenverschillen. Weet je waar de Heer begint? Hij begint onderaan. Bij de arbeider. Is je dat wel eens opgevallen? Dat je wil als een arbeider. Zo wil hij dat je je opstelt. Die zich niet behoeft te schamen. En wat moet hij doen? Hij moet niet kijken naar zijn klasse, hij moet niet kijken naar zijn status, hij moet niet kijken naar zijn salaris. Waar moet hij naar kijken? Of die rechten voren trekt bij wat? Bij het brengen van het woord de waarheid, Gods woord. Daar moet hij naar kijken. Zo cruciaal in het leven. Dat wij rechten voren trekken bij het brengen van het woord de waarheid. En daar mogen we altijd op aangesproken worden. Mijn gezin mag en moet mij aanspreken, elke dag weer opnieuw, dat ik recht te voren trek bij het brengen van het woord der waarheid. Kijk in 1 Korintiërs zo succes, vers 19 en 20. Dat is voor mij altijd een stok achter de deur, een goedmoedige stok. Ik wil dat niet negatief, ik wil dat positief. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, dat gij van God... Die gij van God ontvangen hebt. En dat gij niet van uzelf zijt. Maar dat, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan ook God met uw lichaam. Of weet gij dat dan niet? Natuurlijk weten ze dat wel. Ze worden er nu aan herinnerd door Paulus. Maar natuurlijk weten ze dat wel. Wij weten dat ook. Maar dan moeten we ook zo leven. En ik begrijp dat niet elke dag een zondag is. En ik weet dat maandag niet altijd hetzelfde is als zondag. Maar eigenlijk maakt het niet uit welke dag het is. Hè. Ik moet niet alleen op zondag leven naar de wil van God. Ik moet ook op maandag en vrijdag leven naar de wil van God. En ook op zaterdagavond. Want ik ben gekocht en betaald. Door het bloed van het Lam. Ik behoor Jezus Christus toe. Dan moet ik ook zo leven. Ik heb er zelf voor gekozen. Mijn ouders hebben niet voor mij gekozen dat ik Christus toebehoor. Ik heb die beslissing gemaakt. Dan moet ik er ook zo naar leven. Het was geen impulsieve beslissing. Het was een heel bewuste keuze toen ik koos dat Jezus mijn Heer en Heiland was. Nou, dan moet ik er ook zo naar leven. En dat vergeten we soms door de omstandigheden. Allemaal goed bedoeld. Soms is de levensdruk groot. Soms is het zwaar wat je moet dragen. En terecht. Het is ook zwaar. Maar het ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid dat wij gekocht en betaald zijn. We zijn niet langer meer van onszelf. Wij moeten leven naar de maatstaf van de Heer. En zijn woord is betrouwbaar. Tot slot, kijk in Efeze hoofdstuk 2, vers 8 tot en met 10. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf. Is dat niet mooi? Niet uit uzelf. Mag je nog een dokterstitel hebben? Mag je nog zoveel gestudeerd hebben? Mag je nog die miljoen woorden in de Bijbel uit je hoofd kennen? Het is niet door jouzelf. Het is door genade. Jezus Christus is ons zoenmiddel. Jezus Christus is onze redder. Het is een gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand roemen. Expliciet gesteld. Schouderkloppen zijn mooi, zijn leuk, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je een open boek bent. Het gaat erom dat jouw leven in overeenstemming is met Gods woord en Gods wil. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En ik wil jullie daartoe aanroepen. Wandel in de goede werken. Daar ben je toe geroepen. Maakt niet uit of je meisje of jongen bent, maakt niet uit of je oud of jong bent, maakt niet uit of je papa of mama bent, maakt niet uit of je opa of oma bent, maakt niet uit of je broer of zus bent. Jij bent geroepen om goede werken te doen. Door God. Is jouw leven in orde met God? Heb jij je bekeerd tot de schepper? Ben je wederom geboren en geniet je van het zoenoffer van Christus? We waren vanochtend in Maastricht, er waren een paar niet-christenen. Nou, ook mijn eigen één kind. Was er bij. We mogen ze aanmoedigen elke dag weer opnieuw. We mogen het in vraag stellen. Wij kunnen hun niet het bad ingooien. Nee. We kunnen hun leven niet in orde stellen met de Heer. Maar we mogen ze blijvend aanmoedigen dat ze het gaan doen. Het is aan hun wanneer ze gehoor gaan geven. Maar wij moeten niet moe worden met dezelfde boodschap te blijven verkondigen. Er is redding mogelijk in Christus Jezus. Is jouw leven in orde met de Heer? Ook als je christen bent. Telt dezelfde vraag. Is jouw leven in orde met de Heer? Geef God de kans om jouw leven terug in orde te stellen. En keer je af van het wereldse denkpatroon. En luister naar de boodschap van genade die God aan jou gegeven heeft in de Bijbel. Elke dag weer opnieuw. Je kunt er niet moe van worden. Elke dag weer opnieuw. En mijn uitdaging aan jou is. Mijn uitdaging aan mezelf is. Leef in die genade. Leef door genade. En wandel zoals God van tevoren voor jou bereid heeft. Wat Gods bedoeling is. Niet mijn bedoeling, maar Gods bedoeling. Wandel zo. Amen.